Welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 81.
Welkom bij Over Klanten Gesproken. De podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sydney Brouwer.
Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Mijn naam is Sydney Brouwer en in deze aflevering ga ik in gesprek met iemand die geen introductie nodig heeft als het gaat om customer experience. En dan heb ik het over Steven van Bellegem. Vandaag, de dag dat deze aflevering uitkomt, 8 september 2020, komt zijn nieuwe boek uit, The Offer You Can't Refuse. En daarom ga ik met Steven in gesprek over zijn nieuwe boek. Wat komt er eigenlijk na gemak, na een convenient customer experience? Hoe ga je daarna klanten nog enthousiast maken? Daarover ga ik het hebben met Steven van Bellegem in deze aflevering. En natuurlijk vind je alle linkjes naar het boek van Steven, naar de website van Steven. En wat video's hierover vind je op sydneybrouwer.nl/81. Dat is sydneybrouwer.nl/81. En dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Steven van Bellegem. En in deze aflevering heb ik iemand te gast, ja, die eigenlijk geen introductie nodig heeft als het gaat om customer experience in Nederland en volgens mij over de hele wereld. Steven van Bellegem. Hallo Steven.
Hey Sydney, hallo.
Wat leuk dat je de tweede keer in mijn podcast te gast bent. De eerste keer was aflevering 4 uit mijn hoofd. Dus dat, wow. We hadden het er net al even kort over. 6 jaar geleden of iets, toen When Digital Becomes Human net uit was.
Ja, heel knap eigenlijk dat je al 6 jaar met podcasts bezig bent. Hè? 6 jaar geleden was dat een ongelooflijk exotisch iets, denk ik.
Ja, nu zijn er opeens heel wat podcasts. Je hoort er eigenlijk niet meer bij nu als je geen podcast hebt. Of een goedlopend videokanaal zoals jij natuurlijk. Maar toen was ik nog inderdaad een van de enigen. En ik merk ook wel dat er qua geluidskwaliteit en technologie er heel wat is veranderd de afgelopen jaren.
Ja, nee, maar knap dat je dat al zo lang doet. Heel mooi.
Dankjewel. We hebben een boek overgeslagen, want toen ging het over When Digital Becomes Human. Ondertussen heb jij ook nog The Customers The Day After Tomorrow geschreven. Ja. En vandaag, op het moment dat deze podcast uitkomt, 8 september, komt jouw nieuwe boek uit, jouw allernieuwste boek. The Offer You Can't Refuse.
Ja, klopt.
En daar gaan we het over hebben.
Heel spannend altijd, hè? Als er zo'n nieuw boek uitkomt. Dus, elke keer.
Ja, nog steeds? Ook bij nummer 6?
Ik vind dat, het is nummer 5.
Oh, sorry, nummer 5, ja.
Ja, de 2 conversation boeken, dan When Digital en Customers Day After Tomorrow en nu deze. Ja, ik vind dat nog altijd heel spannend, omdat je maakt een theorie, je maakt een verhaal, ik doe daar research over, ik toets dat af bij heel veel mensen. Maar dan hoor je dat in de wilde natuur, waar iedereen er kan naar kijken, het kan lezen. En dan, ja, dan hoop je natuurlijk dat dat een topic is dat aanspreekt en dat die verhalen mensen inspireren, dat ze daar positieve energie uit krijgen. Dus ik kijk vol spanning uit naar de eerste reacties.
Ja, nou ja, ik had het er laatst ook over met Jos Burgers. Hè, die zijn 16e boek komt nu uit. Ja. Volgens mij went het nooit. Dus ook, we hebben nog wel even te gaan met enthousiaste boeken schrijven en zenuwachtig zijn voor de ontvangst. Het boek, kunnen we zeggen dat hij verder bouwt op de vorige?
Ik denk dat wel. Hè. Ik ben, als ik kijk naar heel mijn historiek, mijn eerste boek is uitgekomen in 2010. Dat was The Conversation Manager. Dat ging eigenlijk over hoe sociale media communicatie heeft veranderd. En dan is dat meer geëvolueerd met The Conversation Company naar cultuur van klantgerichtheid en hoe sociale media daar een rol in speelde. Dan heb ik meer ook die technologie beginnen volgen in de 2 boeken die daarop volgden. En nu, denk ik, zijn we op een punt aangekomen dat, ja, dat we eigenlijk een fase afsluiten. De voorbije 10 jaar hebben technologieën als sociale media, 4G, mobiele technologie ervoor gezorgd dat het digitale gebruiksgemak enorm is toegenomen. We hebben bijna transactionele perfectie gekregen van heel veel bedrijven die daar ook heel succesvol mee geworden zijn. En dat is lang een differentiator geweest. Ik denk dat we nu op een punt gekomen zijn dat dat niet langer zo is. Ik denk dat digitale perfectie, ga ik het nu niet noemen, maar digitaal gebruiksgemak is een commodity. Als je dat hebt, dan vinden mensen dat de meest normale zaak van de wereld. Heb je dat niet, ja, dan kom je in de problemen. En in dit verhaal, in die offer you can't refuse, ga ik eigenlijk kijken van hoe kan je nog differentiëren naar klanten toe, in klantenbeleving, als hele digitale, ja, transactionele, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is geworden. Dus ik vind persoonlijk wel dat het verder bouwt op het vorige verhaal.
Ja, dus we zijn eigenlijk verzadigd, zou je bijna kunnen zeggen, als het gaat om gemak. Volgens mij is het een uitspraak van jou waarop je ook zegt, joh, er zijn eigenlijk twee soorten customer experiences zullen succesvol zijn in de toekomst. Dat is de ene die heel makkelijk is, frictieloos bijna, de effortless experience. En de ander is de customer experience die emotie raakt. Ja. Die in het hoofd gaat zitten, eigenlijk in het hart gaat zitten van je klanten. Ik heb daar wel eens over nagedacht en op doorgebouwd. En volgens mij is het namelijk ook zo dat gemak maakt klanten loyaal, maar dan wel aan het proces. En niet per se aan de organisatie, niet per se aan het merk. Als er iemand anders komt die het nog makkelijker doet, ja, dan gaan je klanten weg. Terwijl als je ze weet te raken, als je een positieve emotie weet te raken of een herinnering weet te creëren, dan worden ze loyaal aan jouw organisatie, aan jouw merk. En dan zullen ze bij jou blijven, ook als iemand anders makkelijker is.
Ja, ik denk dat een heel terechte analyse is. Ik denk dat dat heel, heel waardevol is hoe je dat beschrijft en dat dat ook volledig klopt. En hier zien we een evolutie, denk ik. Hè. Je hebt veel bedrijven gehad die van zichzelf vonden, ja, we zijn minder goed in dat digitale dan Coolblue of Bol.com of Zalando. Dus we gaan volledig inzetten op dat emotionele. Ja. Die dat ook gedaan hebben en daar succesvol mee geweest zijn. Ik stel nu wel vast dat veel van die bedrijven ook beseffen van, we gaan nog altijd het verschil moeten maken met dat emotionele, maar we hebben wel die digitale onderlaag nodig, omdat het nu eenmaal onderdeel van het standaard aanbod geworden is.
Ja.
Maar ik volg jou 100%. Hè. Dus ik heb altijd heel vaak dat voorbeeld van Booking.com gebruikt. Dan vroeg ik aan een zaal van wie gebruikt Booking.com? Ja, 90% van die handen de lucht in. En wie is tevreden van Booking.com? Ja, allemaal. En waarom? Ah ja, we hebben gratis annulatie, geen voorschot betalen. Het is oneindig aanbod, reviews. Hey, kortom, het is makkelijk om 10 dingen te noemen dat je blij bent met, of tevreden van bent als het over Booking.com gaat. Maar als je dan vraagt, en wie is er ook fan van Booking.com? In een zaal van 1000 mensen waren er misschien 2 die hun hand nog opstaken. En dat waren dan mensen die eigenlijk gehad hebben dat er iets fout liep in het proces en een mens van Booking.com aan de telefoon hadden gekregen, waardoor en dat het proces prachtig was opgelost. Maar je hebt volledig gelijk, mensen zijn trouw aan die interface, verliefd op die interface, maar niet verliefd op dat merk. En daar ligt volgens mij een opportuniteit voor vele organisaties om nu daar net op te gaan inspelen.
Ja, dus als je nu luistert en je denkt, het is niet dat je niet meer bezig hoeft te gaan met gemak en digitalisering. Sterker nog, als je daar nu nog middenin zit of er nog mee aan de gang moet, ja, dan loop je eigenlijk flink achter. Dit moet je al achter de rug hebben. En vanaf dit moment is het zaak om op een andere manier jouw klanten te gaan bedienen en aan te gaan spreken. Want als je geen gemak hebt, geen digitaal gemak, zoals jij het noemt, ja, dan worden je klanten vooral gefrustreerd en boos. Als je het wel hebt, worden ze niet per se enthousiast.
Ja, klopt.
En wat is dan de oplossing? Voor al die mensen die denken, ik heb er 10 jaar mee bezig geweest.
Wel, ik heb daar heel veel over gelezen, met heel veel bedrijven over gesproken en uiteindelijk tot 2 dimensies gekomen die denk ik kunnen helpen om het verschil te maken naar klanten toe. En de eerste dimensie, dat noem ik een partner in life strategie. Waarbij het veel meer gaat over het begrijpen van de mens achter de klant. Waarbij je bijvoorbeeld beseft dat tijd, geld en energie, dat schaarse grondstoffen zijn van klanten. En dat je als bedrijf de vraag moet stellen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder tijd, geld en energie verliezen door met ons te werken. En dan niet enkel puur daarbij kijken naar het transactioneel gedeelte van we gaan een makkelijke interface maken, dus we sparen tijd uit. Daar hebben we het over gehad, dat is de minimumvoorwaarde. Nee, nu komt het erop aan eigenlijk om te kijken wat zijn de dromen, angsten, wensen en ambities die mensen in hun leven hebben, gelinkt aan jouw situatie. Deze ochtend gaf ik een online presentatie voor een groot farmaceutisch bedrijf. Die mensen zijn getraind om medicijnen te verkopen en daar veel rond te praten en vooral technisch daar een fantastische job te doen. Maar nu stel je vast dat bijvoorbeeld AstraZeneca in China, die beginnen eigenlijk alle aspecten van het well-being van mensen, het welzijn van mensen rond een bepaalde ziekte of aandoening, dat allemaal mee te gaan helpen. Dus ze gaan niet meer enkel die medicijnen geven, ze gaan kijken van, heeft iemand misschien psychologische bijstand nodig? Hebben ze bepaalde producten nodig om vlotter te kunnen leven? Hebben ze misschien een ander huis nodig om te kunnen wonen op een manier dat het nog aangenaam is? En AstraZeneca China begint dat allemaal aan te bieden. Ja, dan ben je meer dan een medicijnenverkoper, dan ben je een partner in gezondheidszorg. Daar geloof ik enorm in.
Ze nemen ook bijna een soort sociale functie dan over, zou je zeggen. Ik hoor bijna dat ze ook een deeltje van de functie van een huisarts bijvoorbeeld overnemen. Omdat ze je echt gaan helpen. Niet alleen je symptomen te bespreiden of je beter te maken, maar ook hoe kan je prettiger gaan leven.
Ja, inderdaad. Of bijvoorbeeld een andere case. Dichter bij huis, centraal beheer in Nederland. Ik vind het eigenlijk jammer als Vlaming dat ik geen gebruik kan maken van centraal beheer, want ik ben daar ongelooflijke fan van. Ik ben jaloers dat jullie dat bedrijf hebben. Die zijn toch heel sterk bezig met klanten en die willen bijvoorbeeld een partner in wonen zijn. En niet meer puur brandverzekeringen of woningsverzekeringen verkopen, maar ze hebben gekeken van, wat willen onze klanten nog? Bijvoorbeeld, onze klanten willen graag zonnepanelen op hun dak, maar veel mensen in Nederland vinden dat een heel gedoe om dat geïnstalleerd te krijgen. Dus voortaan kan je dat via de centraal beheer website. En die interface om dat te doen is super makkelijk gemaakt. Je geeft je adres, zij scannen je dak via Google-technologie, je krijgt in real-time een offerte en zij komen naar jou toe. En dan kan je zeggen, maar ja, waarom zou centraal beheer dat nu doen? Want zij hebben ook veel data eigenlijk over de kwaliteit van leveranciers van zonnepanelen op basis van de schadegevallen die binnenkomen. Dus zij hebben een enorm goed inzicht in die markt en nu gebruiken zij die kennis om een bepaald probleem van die klant op te lossen. Zij hebben Klushulp. Dat is een app waarbij dat als je twee linkerhanden hebt, zoals ik dat heb, Sydney, en je kan geen lamp vervangen, dan duw je op een paar knoppen en zij sturen een van de mensen uit hun expertennetwerk naar jou toe. Ja, dan ga je verder dan een verzekering verkopen. Dan ben je meer een partner van klanten en begrijp je wat de frustraties zijn die kunnen ontstaan in hun leven, gelinkt aan de brede dienstverlening dat je hebt. En daar kun je volgens mij een groot verschil gaan maken.
Maar dat is wel interessant, want Achmea heeft tientallen jaren, of Centraal Beheer heeft tientallen jaren gewerkt om in het hokje, in het hoofd van de klant, wat zegt verzekeringen, omdat hun naam dan opkomt poppen. Alleen nu wordt dat hokje veel breder en is het voor klanten ook, denk ik, moeilijker te denken, waarom is Centraal Beheer hier als ik ga klussen ook opeens? Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want welke sticker moeten klanten op dit soort organisaties gaan plakken?
Dat zal een traject zijn. Ik denk dat klanten dat gaan geloven als een Centraal Beheer dat een aantal jaar aan een stuk heel consistent en heel plichtsbewust gaat doen. En dat zal een opeenstapeling zijn van heel veel kleine dingen. Als ik het goed heb, dan is het in Nederland vanaf januari 2021 verplicht om een rookmelder in huis te hebben voor iedereen, denk ik. Maar bijvoorbeeld Centraal Beheer zal dan een brief sturen naar al haar klanten. Die zijn van, kijk beste klanten, dit is verplicht. Om in orde te zijn met de verzekering heb je een rookmelder nodig. Als je wil, kunnen wij dat voor jou bij jou thuis komen installeren. Dan ben je ook meteen zeker dat alles perfect in orde is. Wij kennen die markt. En wij gaan dat voor jou doen. Dan heb je weer zo eens een moment dat dat gebeurt. En als je om de zoveel tijd dergelijke services begint aangeboden te krijgen, om de duur ga je die link leggen. Ik denk dat er geen magische formule bestaat om dat van de een op de andere dag te veranderen. Nee. Ik denk dat dat een traject zal zijn van communicatie, maar vooral van bewijsmateriaal, dat je consistent aan die klanten aanbiedt dat je hen op zo'n manier verder wil gaan helpen.
Ja. Dus partner in life. Ja, mooi gezegd. En ik denk een hele grote uitdaging voor veel organisaties. Want het vraagt echt anders denken. Het vraagt letterlijk denken vanuit niet alleen de journey van de klant, maar het leven van de klant. En daar moet je de klant ook heel goed voor gaan kennen.
Ja.
Zit daar nog een spanningsveld met weer privacy en dat soort dingen?
Ik denk dat niet. Ik denk dat het erop aankomt om research breder te trekken dan producten en je eigen diensten, maar echt gaan kijken van in welke brede sector zitten wij eigenlijk. Hè? Wat is ons brede deel van de maatschappij waar wij een verschil kunnen gaan maken? En dan goed te gaan begrijpen waar dat mensen tegenaan lopen. Ik denk niet dat je hen moet tracen op allerlei manieren met data en dat soort dingen, om te kunnen begrijpen dat iemand dat wel eens vervelend vindt als er een rookdetector moet geplaatst worden, of dat iemand zich vragen stelt over zonnepanelen. Ik denk wel dat je daar kunt opkomen en dat je dat dan kunt aftoetsen met vrij klassiek market research en dan te kijken hoe valt dat. Hè. En het is uiteindelijk een beetje een soort zandloper dat je daarbij kunt gebruiken. In mijn boek heeft Peter Hinzen, mijn collega, oprichter van Nextworks en ook spreker, Peter heeft een hoofdstuk geschreven die daar een heel interessant model voor heeft. Dat is het zandlopermodel. Dat is echt, kijk, je hebt een aantal mensen die met nieuwe ideeën komen. Je hebt heel veel nieuwe ideeën nodig. Daarna experimenteer je daarmee op kleine schaal om te zien wat werkt en niet. En daar loopt het bij heel veel bedrijven fout. Hè. Dan gaat die innovation team, die laat dat dan vallen in de grote machinerie van het grote bedrijf. En dat valt op onvruchtbare grond. Want als je ervoor kunt zorgen dat die testcases die goed werken, dat die eigenlijk in de machinerie terechtkomen en dat je daar kunt gaan scalen, want anders heb je geen impact. Dus het alignen, aligneren van de mensen met de ideeën en de experimenten met de machinerie van een bedrijf, als je dat kunt doen, dan kun je al heel veel in actie zetten. En dat bovenste deeltje, die moeten die gevoelens gaan detecteren, die moeten weten van wat zijn de fricties en daar met initiatieven komen, die dan, als het werkt, door de rest worden opgepikt om die te gaan schalen.
Ja, maar als ik het zo hoor, dan geldt ook hiervoor weer voor die volgende stap in customer experience. Buiten winnen is binnen beginnen. Eerst intern aan de gang om daar te zorgen dat je ideeën goed landen. Dat je überhaupt ideeën krijgt. Genoeg in contact bent met die klant om te weten wat daar speelt. Om het vervolgens intern op te kunnen pakken. We hebben het al even gehad over die frictie. Heb jij daar nog... Want dat houdt niet op. Als je nu een gemakkelijke customer journey hebt of een frictieloze experience, dan kan je niet nu achterover gaan zitten. Je moet hier constant mee bezig blijven. Heb jij nog advies of tips voor mensen die naar luisteren hoe ze dit nu op consequente manier elke keer weer een beetje beter en elke keer een beetje makkelijker kunnen gaan doen?
Je bedoelt dat transactionele goed krijgen?
Dus niet dat je nu je hele focus inderdaad verliest van het transactionele. Zeggen, dat is er wel. En helemaal op die emotie gaat zitten. Maar je moet ook focus blijven houden, denk ik, op die transactie.
Ja, absoluut. Het spel dat ik heel graag speel met bedrijven is het Frictie Hunter spel. Frictiejagers. Waarbij dat we dan een aantal mensen aanduiden in het bedrijf die frictiejagers worden. En die hun doel is eigenlijk om te kijken naar welke kleine vervelende dingen doen wij onze klanten nu eigenlijk aan. En het gekke is, Sydney, als je die mensen gewoon al eens samen rond een tafel zet en je zegt, schrijf eens dingen op waarvan je nu al weet dat dat eigenlijk jullie klanten frustreert, dat ze zonder enige moeite vaak aan een lijst van 20 of 25 zaken komen. En dan kun je die lijst gaan opsplitsen in twee delen, quick wins en, laten we zeggen, wat moeilijkere projecten om te gaan realiseren. Ja, die quick wins, als je die oplost op 3-4 weken tijd, dan heb je al een wereld van verschil. En als je dan een cultuur krijgt om die oefening elke 2-3 maanden te doen, dan heb je een ongelooflijke impact gerealiseerd daar.
Ja, mooi. Dit doet mij ook denken aan oefening die ik dan heb in mijn pakket. Die heet Kill a Stupid Rule. Doe je dan vooral met frontlinie mensen die veel klantcontact hebben. En eigenlijk is de vraag, ga eens met elkaar brainstormen over welke regels, systemen, processen, procedures er in de weg zitten om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn.
Ja.
Daarbij maak je wel even een belangrijke onderscheid tussen twee regels. Je hebt rode regels. Dat zijn regels die wettelijk moeten of ethisch zaken doen, bewaken. Daar mogen we niet aan zitten. Die moeten we lekker zo houden. En dan hebben we de groene regels. Dat zijn de regels die we zelf verzonnen hebben. Dus ook weer zelf uit de weg kunnen ruimen. En op die manier kan je daar ook over na gaan denken. Frictie hunten, kill a stupid rule. Twee dingen die je zomaar mee kan nemen uit deze podcast om ermee aan de gang te gaan. Deel 2 van jouw boek, of er is nog een element uit jouw boek, die ook steeds meer van belang wordt. Kan je daar wat meer over vertellen?
Zeker. Hè? Dus om het nog eventjes samen te brengen. De filosofie is digital convenience is een commodity geworden. En dan moet je op zoek gaan naar de manier om het verschil te maken naar klanten. Dan hebben we enerzijds die partner-in-life-filosofie die we net samen hebben besproken. Het andere gaat over waarde toevoegen aan de maatschappij. changing the world, is wat we vaak zeggen. Maar meer en meer geloof ik in changing your world. Ik denk dat bedrijven moeten kijken naar de sector waarin ze zitten. Kijken naar de sterktes die ze hebben. En die twee weten te combineren om concreet een aantal zaken aan te pakken. Heel veel mensen hebben al samengezeten om een purpose te definiëren. De why van Simon Sinek. Ik ben een ongelooflijke fan van Simon Sinek. Ik vind dat die man het waanzinnig kan uitleggen. Maar ik denk ook dat hij af en toe ontgoocheld is als hij kijkt van wat het verschil is tussen de PowerPoint met de why of de purpose erop en hoe bedrijven ermee omgaan. Het is vaak een, ik noem dat een soort van rituele regendans. Ze gaan ergens naartoe, het kampvuur wordt gestart, ze dansen rond het kampvuur en als het begint te regenen, denken ze dat het door hen is. En die mindset, ja, daar ben ik niet zo voor. Hè? Want vaak wordt een purpose zo gedefinieerd dat alles wat ze al doen eronder kan gaan hangen en dat je eigenlijk niks moet veranderen. Purposes zijn ook vaak niet te differentiëren tussen bedrijven. Ik heb die oefening gedaan in mijn boek. Ik heb eens gekeken naar de grote Nederlandse banken. Ik heb op een site hun purpose opgezocht. En dan heb ik die eens gelist. En volgens mij kan niemand de juiste bij de juiste bank krijgen, want ze zeggen min of meer allemaal hetzelfde. Dus it doesn't matter op dat moment. Wat voor mij het verschil maakt, is changing your world. Gebruik de sterktes die je hebt en draag bij tot de maatschappij. Ik ga een heel leuk voorbeeld geven. Een bedrijf waar ik al eens mogen voor werken heb, is PPG. Dat is een van de grootste producenten van verf in de wereld. En zij hebben als doelstelling de wereld mooier maken. En dat past natuurlijk bij dat verfproduct, maar ze maken dat ook concreet. Dus ze hebben de PPG community. En wat doen zij? Zij gaan op zoek in alle landen waar dat ze actief zijn, dus bijna heel de wereld, naar community buildings noemen ze dat. En dat zijn gebouwen als scholen, ziekenhuizen, ouderzorgtehuizen, dat soort dingen. Die eigenlijk niet altijd het budget hebben om nog om alles nog netjes te houden of fris te houden, laat staan om te herschilderen. En daar gaan ze naartoe. Gebouwen die toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij. Zij gaan met hun medewerkers met hun eigen verf naartoe en ze schilderen die gebouwen. En zij doen dat structureel. Dus dat gebeurt om de zoveel weken gaan ze gebouwen gaan schilderen. En ik mocht in januari was het nog spreken op een leadership conferentie in Miami. En ze waren net terug. Ik moest spreken nadat ze zo gaan schilderen waren. En die liepen er allemaal in hun t-shirts van hun PPG-community. En het enthousiasme dat die medewerkers hadden, omdat ze dat mochten doen, was fenomenaal. Ze hebben filmpjes getoond, ze hadden naar een school geschilderd van die kinderen die dat zagen, die enthousiast werden. Ja, en dan, dat weegt niet op tegen een PowerPoint-presentatie om dat soort dingen te gaan uitleggen. En daar moeten we veel meer naar op zoek, volgens mij. De daad bij het woord voegen en echt pragmatisch op zoek gaan naar manieren om de maatschappij te gaan verbeteren.
Ja, mooi. Als ik het zo hoor, dat is ook gelijk een merk waar volgens mij jij ook heel groot fan van bent, is Tony Chocolonely. Ja. Die doet dit natuurlijk ook al heel goed. Wat is er nu het verschil? Als ik zo een aantal mensen, die vraag krijg je waarschijnlijk misschien wel vaker in je lezingen, als ik zo de critici bekijk, dan zeggen ze, wat is het verschil met het maatschappelijk verantwoord ondernemen wat we al jaren prediken?
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat was voor mij een doekje voor het bloed, eerlijk gezegd. Heel vaak werd er geld overgeschreven ergens naartoe. Niemand weet dat meestal in dat bedrijf, behalve degene die betaalt. En let op, daar is niks mis mee om geld te schenken aan goede doelen, uiteraard. Maar dat is bijna het gewetenssussen dat er gedaan werd.
Het is dat we het in het jaarverslag konden zetten. Ja, maar ja.
Ik spreek er nu misschien te negatief over, hè, want daar worden veel goede dingen mee gedaan. En ik wil dat zeker niet naar beneden halen. Maar wat we nu doen, is meer brand activism bijna. Hè, waarbij dat je zelf bepaalt als bedrijf in welke richting het gaat. Kijk, de wereld staat voor grote uitdagingen. We hebben gezondheid, we hebben klimaat, we hebben ongelijkheid. We hebben heel de rassendiscriminatie-situatie die nog altijd speelt. Hè? Nu ook weer zo erg in Amerika. En wat je ziet in onderzoek is dat de markt, consumenten, kijken eigenlijk vandaag meer naar bedrijven dan naar overheden om dit soort zaken aan te pakken. De bedrijven hebben grotere impact, hebben grotere flexibiliteit dan overheden om dit te doen. En ik denk dat we als bedrijf die verantwoordelijkheid gewoon moeten gaan nemen. En een leuke manier om daarover na te denken is het idee van trade-offs. Heel veel sectoren hebben een trade-off voor de klant. Dat kan zijn privacy versus convenience. Of dat kan zijn, we hebben goedkope producten, maar eigenlijk zijn ze niet helemaal ethisch geproduceerd. Wij kijken graag naar vuurwerk, maar we weten dat het voor dieren verschrikkelijk is. We nemen graag bagage mee op het vliegtuig, maar dat is slecht voor de rug van de medewerkers aan die bagageband. Er zijn heel veel trade-offs. En het is heel interessant als bedrijf om die in kaart te brengen. En dan is dezelfde vraag te stellen van, is er een manier dat wij die trade-offs kunnen verlagen of zelfs wegwerken uit de wereld? En dan begin je echt op je eigen gebied het verschil te gaan maken. Je hebt leuke voorbeelden die nu bezig zijn. Neem Toyota. Die hebben auto's. Die zijn heel goed. Maar we weten ook dat auto's slecht zijn voor het milieu en voor filezorgen en al dat soort dingen meer. Dat is een duidelijke trade-off. Wat merk je nu? Dat Toyota in Japan, vlakbij Mount Fuji, hebben zij een nieuwe stad gebouwd. Begin volgend jaar gaan daar een 3000-tal mensen wonen. En dat is een stad zonder auto's. Dat is enkel elektrisch openbaar vervoer. E-commerce delivery gebeurt via kleine, geautomatiseerde elektrische voertuigen. Dat is een experiment dat zij willen doen. Omdat zij zeggen, de stad van het verleden is gebouwd rond de auto. En die heeft voordelen, maar die heeft ook nadelen. De stad van de toekomst gaat rond de inwoners moeten gebouwd worden. En we gaan een aantal van die negatieve zaken wegwerken. Maar ik vind dit heel interessant. Het is een autobouwer die een stad bouwt waar geen auto's meer in voorkomen. En zij willen daarover gaan leren. Zij zijn bezig die trade-off aan het bestuderen en daar hun rol in te gaan spelen. En zo zijn er nog veel voorbeelden. En dat is wel, vind ik, een fundamenteel verschil met CSR, waarbij dat je goede dingen doet, maar waarbij dat je niet zelf die wereld gaat verbeteren.
Denk jij dat het de komende jaren zelfs zo ver gaat dat we massaal bedrijven die dit niet doen, niet per se dat ze slecht doen, maar dat we niet zien wat ze voor goeds doen in de wereld, dat we die de rug toe gaan keren?
Meer en meer. Al mogen we daar niet naïef in zijn, denk ik. Dat klinkt hard wat ik nu ga zeggen, maar het is volgens mij wel de realiteit. Het is nog altijd customer first, planet second.
Ja.
En sommige bedrijven zijn ontgoocheld daarin. Hè. Die denken van, ja, maar Steven, wij doen zoveel goede dingen voor de wereld. Waarom zijn we niet groter of waarom werkt het niet beter? Waarschijnlijk omdat je basisdienstverlening niet goed genoeg is. En dan trek je een groep idealisten, niche mensen aan. Maar daarmee heb je het verschil niet. Om de wereld echt fundamenteel te verbeteren, heb je ook die schaal nodig. En moet ook het aanbod, de service, de filosofie, al de dingen die we hiervoor hebben besproken, die moeten goed zitten. En dan geeft de klant je de ruimte om daarboven het verschil te gaan maken. Maar in de omgekeerde richting is het moeilijk. Maar we gaan het wel verwachten. En ik zie het in meer en meer sectoren gebeuren. En persoonlijk denk ik ook dat het sneller nog een impact zal hebben in HR dan in customer experience. De klant toe, hoeft dat misschien vandaag nog niet in elke sector en komt dat misschien pas binnen 2, 3, 4 jaar? I don't know. Maar naar medewerkers toe. Als je ziet hoe moeilijk dat het is om de juiste mensen aan te trekken, ja, dan heb je wel zo'n verhaal nodig, zodanig dat mensen trots kunnen zijn op hun werkgever. Volgens mij is het daar nog veel essentiëler om daar eerder naartoe te gaan, want ik denk dat toekomstige werknemers je nog veel sneller terug gaan toekeren dan dat klanten dat gaan doen.
Ja, dus geef je mensen een reden om trots te zijn op de organisatie. En dat gaat niet om greenwashing en al dat soort dingen die we natuurlijk ook veel zien de laatste tijd. Maar waarom kunnen ze nou echt trots zijn op jouw organisatie, op de plek waar ze werken? En dat kan zijn omdat je geweldige klantservice levert, maar het moet meer zijn dan dat. Je moet niet alleen voor jouw organisatie een impact hebben. Je moet een grote impact hebben op het leven van je klanten. Hè, een life partner zijn. En goed doen voor iets groters dan jijzelf. Dat is eigenlijk hoe je het zegt. Heb je dat goed samengevat?
Ja, dat is een perfecte samenvatting. Ja, heel goed.
Die trade-off vind ik een heel leuke manier om erover na te denken. Dus ik zou ook zeker zeggen, beste luisteraar, ga dat eens doen. We zitten alweer op een half uur, Steven. Zijn er nog dingen uit het boek waarvan je zegt, joh, er is één case die ik echt graag wil uitlichten of die ik wil delen?
Ik heb mijn best gedaan om er heel veel Europese verhalen van minder bekende bedrijven ook in te stoppen. Er zitten natuurlijk veel verhalen in van de klassieke bedrijven. Hè. Tony Chocoloni heb ik over gepraat. Hè. Ik praat over Centraal Beheer, uiteraard over Amazon. Maar bijvoorbeeld, er zijn zoveel leuke bedrijven bij ons in Europa die leuke dingen doen. Hè. Ik heb bijvoorbeeld Max Burgers meegenomen. Dat is de grootste Scandinavische burgerketen. Ik heb die mensen ontmoet op een van mijn lezingen daar. En dat is eigenlijk, die doen bijna perfect wat wij net hebben besproken, maar dan vanuit een burgerfilosofie. Ik woon in België, dat weet je. Ik woon in Knesselaren. Dat is een klein dorpje, maar oorspronkelijk ben ik van Maldegem. Dat is eigenlijk 10 kilometer waar ik nu vandaan woon. En ik heb een case gebruikt van een bedrijf uit mijn geboortedorp, uit Maldegem, van een drukkerij die zichzelf volledig heruitgevonden heeft, wereldleider geworden is in het drukken in plastic, maar nu de uitdaging krijgt hoe zij omgaan met de war on plastic, maar daar ook onderdeel van de oplossing zijn. Dus ik heb een aantal van dat soort cases er proberen instoppen van bedrijven waarvan ik denk dat veel mensen in België en Nederland ze nog niet kennen. Maar die echt wel inspirerend zijn. En daar heb ik mijn best voor gedaan deze keer ook.
Ja, leuk. En het schiet dan nog wel in mijn hoofd. Ja, het is ook belangrijk dan wel geloofwaardig te blijven met wat je doet. Hè? Als we nu een oliemaatschappij zien die zegt, oh, we gaan met sustainability en zo. Ik heb zelf het gevoel dat je denkt, ja, dat meen je toch niet helemaal. Dus dat is wel, misschien is dat te diep om er nu nog op in te gaan. Tenzij jij zegt, joh, daar wil ik nog wel wat over zeggen. Maar ik denk, dat is nog wel een lastige, denk ik.
Dat is een lastige. En daar gaan mensen je pas geloven op basis van de beslissingen dat je neemt. Een mooi voorbeeld, het stond in mijn vorige boek, Customers the Day After Tomorrow, is CVS in Amerika. CVS is een van die grotere apotheek, farmacieketens, drogisterijketens. Die als doel had, wij gaan de wereld gezonder maken, zoiets. En ja. Dan zeiden hun klanten of kritische stemmen, ze zeggen, ja, maar jullie verkopen wel sigaretten. Ja, dat is waar. En de omzet van die sigaretten was $2 miljard per jaar. Dus dat is aardig, hè, als je dat kunt meenemen. Maar toch hebben zij in, wanneer was het, 2018 of zo? Nee, het moet 2017 geweest zijn, als ik het boek aan het schrijven was. 2017... hebben zij gezegd, ja, klanten hebben gelijk, we zijn niet geloofwaardig op deze manier, we stoppen ermee met die sigaretten. En die hebben veel kritiek gekregen, dat aandeel is gezakt, want men zegt 2 miljard sales gewoon weg, nu gaan ook de mensen naar andere winkels gaan om dat te kopen, waardoor dat je ook nog een extra daling in omzet krijgt, enzovoort, enzovoort. Maar zij vonden dat belangrijk. En wat hebben ze gedaan? Op dat moment dat ze stopten met de verkoop van sigaretten, hebben ze heel zware campagne gedaan van let's quit together. Wij stoppen met sigaretten, beste klant. Zou dit ook geen goed moment zijn voor jullie om te stoppen? En ze hebben daar full force op ingezet. En alle andere drogisterijen hadden zoiets van, ja, wij gaan dat ook doen. Zo'n campagne stoppen met roken. Maar zij verkochten nog de sigaret. Nu zijn we 2,5 jaar verder ongeveer. En nu begin je te zien wat dat opgeleverd heeft. Dat aandeel is ondertussen heel sterk gestegen. Hun revenues zijn gestegen. Hun klanten zijn niet ergens anders naartoe gegaan. Er is eigenlijk, sinds CVS gestopt is met het verkopen van sigaretten, is het aantal rokers in Amerika gewoon gezakt. Dus zij hebben met die beslissing vertrouwen gekweekt. Zij hebben ervoor gezorgd dat mensen hen geloofden. En ze hebben eigenlijk ook al een positieve bijdrage tot de maatschappij gerealiseerd. En om geloofwaardig te zijn, dan moet je op een zeker moment misschien dat soort bold beslissingen durven nemen. Op een slimme manier. Hè. Ze hebben dat heel slim gedaan. Ze hebben het wel gedaan. Het blijft, achteraf is het makkelijk zeggen, blijft de sprong in het diepe. Maar dat is wel knap, hè, als je zo'n dingen kunt doen.
Ja, en dat is uiteindelijk ook waar leiderschap natuurlijk over gaat. Hè. Durven te gaan staan voor de dingen waar je in gelooft. Ook als het op korte termijn even pijn doet. Maar het past bij jou, het past bij je klant. Een hele mooie uitsmijter voor vandaag. Dus dank je wel daarvoor. The Offer You Can't Refuse, nu te koop op bol.com/managementboek.nl. Linkje vind je in de show notes op sydneybrouwer.nl/ het nummer van deze podcast. Dat ga ik zo in de outro nog even zeggen. Maar koop het boek, want het belooft weer een heel gave exemplaar boek te worden. Heel leerzaam. Steven, mag ik je bedanken voor dat je te gast bent in deze podcast?
Heel graag gedaan, Sydney. En jij bedankt om zo enthousiast te zijn en om mij voor een tweede keer uit te nodigen. Ik voel mij helemaal vereerd. Dat is heel fijn. Dank je wel daarvoor.
Over 2 jaar ben je gewoon weer bij je volgende boek. Hey, tot dan.
Bye. Kijk, tot dan. Bye.
En dat was hem dan, mijn gesprek met Steven van Bellegem. Als Customer Experience jouw interesse heeft, en dat heeft het waarschijnlijk als je deze podcast luistert, dan mag je het boek The Offer You Can't Refuse natuurlijk niet missen. Want al het werk van Steven is zo ongeveer standaard werk dat je moet lezen als Customer Experience Professional. Dus ondanks dat ik het boek zelf nog niet heb gelezen, denk ik dat dat ook nu weer het geval zal zijn. Dus een linkje daar naartoe vind je op sydneybrouwer.nl/81. Voor nu, dankjewel weer dat je luisterde. En de eerste dinsdag van oktober ben ik er gewoon weer met een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Tot dan!
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes, kijk je op sydneybrouwer.nl/podcast. Graag tot de volgende keer!